Shabbat Shalom. Het is goed om hier weer eens te zijn. Vorige keer was ik in de grote zaal. Nu is het een gezellig samen zijn. Maar niet alleen gezellig, het is ook goed om hier bij het aangezicht van de Heer te zijn. Altijd als je je voorbereidt om een prediking, dan weet je nooit hoe het gaat in de dienst. Het is altijd een bevestiging dat het goed is om deze verkondiging ook hier in uw midden uit te spreken. Dus dat in de gemeente Gods geest aanwezig is en op een of andere manier werkt, zodat het een geheel is tot eer van hem. Daar gaan we voor. We hebben een aantal schriftgedeelten gelezen en de parasha voor vandaag. Chaye Sara, het leven van Sara. Nou gaat het in dit gedeelte, Genesis 23 en verder, eigenlijk niet over Sara. In de eerste zin sterft zij. En u weet, bij Sara heeft God al een geweldig wonder gedaan. Onvruchtbaar. En wanneer ze 90 is, dat God een wonder heeft gedaan. En dat repeteert zich 3 keer in de lijn van Israël. Volgende week gaat het over de parasha Tolodot, generaties. Maar deze parasha ligt al in diezelfde lijn. Want de hele parasha uit de Torah gaat eigenlijk niet over Sara, maar over haar nageslacht. En dat die weer een vrouw vindt voor de volgende generatie. Maar God doet in het leven van Israël al direct bij die 3 aartsmoeders een wonder. Sara was onvruchtbaar. Daarna Rivka, Rebecca was 20 jaar lang onvruchtbaar. En ook Rachel. God doet 3 keer een wonder om zijn volk geboren te doen worden. Dat is al een les met ze. En als Sarah 127 jaar wordt, we hebben het ook bijzonder dat jullie hier de belofte aan Abraham proclameren. Want uit u zullen koningen voortkomen. Nou, daar gaan we het over hebben. En wie strijdt om dat koningschap natuurlijk? Hè? Daar gaat het nu om. Met andere woorden, eigenlijk zou de titel voor vandaag ook kunnen zijn: wie is uw koning? Zitten we zelf nog op de troon? Of mag de koning der koningen binnenkomen? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst over Sarah, Rebecca, Rachel. Alle 3 onvruchtbaar. En toch doet God keer op keer een wonder. Met andere woorden, zijn volk is geboren vanuit Gods interventie. Niet op eigen kracht. En God had ook beloofd aan Abraham, ook dat hebben we geproclameerd. Vind ik weer heel bijzonder. U zult een land hebben. Trouwens, dat is niet zo, hè. Het land is niet van Israël. Het land is van God. Maar God belooft het aan zijn volk. Op welke voorwaarden? Wanneer zij de Torah onderhouden. Zo niet, naar Babel. Maar God is trouw aan zijn belofte. Net zoals Sara 2 keer werd weggehaald bij de farao, later bij Abimelech, maar God brengt haar weer terug. Zo zien we ook Gods volk 2 keer weg. Babel, nu de diaspora, Maar God is trouw. Niet omdat Israël zo groot en geweldig is, maar omdat God trouw is. Mensen, als God niet trouw is, dan moet je geen christen worden. Dan kun je maar één ding, en dat is dat je moslim wordt. Want die hebben een goed verhaal. God is eerst begonnen met Abraham en de Joden. Maar ja, die deden niet helemaal wat God gezegd had. Dus toen is God met Christus en de christenen verder gegaan. Maar ja, die deden ook niet precies wat God had gezegd. Dus ja, nu is de laatste openbaring dat je moslim moet worden. Dat is een dubbele vervangingstheologie. Maar omdat God trouw is, is hij te vertrouwen. En hij houdt zich aan zijn belofte, aan zijn verbond. Mensen, voordat het nieuwe verbond met Israël gesloten wordt, zegt God in Jeremia 31 vers 10, ik zal mijn volk verstrooien en hen terugbrengen. En dan pas in vers 31 een nieuw verbond. Ja. Maar drie keer dat God zijn volk via een wonder geboren laat worden, zo is dat ook met het land. Want God had aan Abraham een land, heel Kanaan beloofd. Maar er zijn drie koopakters in de Bijbel opgeschreven. Eerst nu, wat we vandaag gelezen hebben, met Abraham, dat hij de grot van Machpela koopt. Later bij Jacob, dat hij daar bij Sichem een stuk land koopt, waar later Jozef op begraven wordt. En nog veel later, David, die de tempelberg koopt. Kijk eens waar het nu allemaal om gaat. Toen Israël terug was in het land, 1948, en op een gegeven moment graag vrede met al die anderen wil, dan wordt eerst Jericho weggegeven, dan wordt Hebron weggegeven. Wat wordt direct gedaan? Graf van Machpela wordt behoorlijk toegetakeld. Dan de betwiste gebieden, hoe je het noemt, Sichem. Graf van Jozef is behoorlijk toegetakeld. Maar uiteindelijk gaat het om de strijd om de tempelberg. Maar we lezen in Gods woord dat David dat voor de volle prijs gekocht heeft. Het is niet alleen een belofte van God, maar het staat ook zwart op wit. En alle VN-resoluties van, oh, dat mag allemaal niet, en vervangingstheologie tot en met op een andere naam. Jongens, het staat zwart op wit wie eigenaar is. En God houdt zich aan alles wat erop is afgesproken. Maar in het verhaal van Sarah, die 127 jaar leeft, kijk, rabbijnen hebben iets met getallen, hè? Dat weet u. In het Hebreeuws zijn cijfers en letters ook met elkaar verbonden. Hè? De alfabet, die modellen, he, is ook 1, 2, 3, 4, 5. Dat kennen wij in het Nederlands niet zo. Hè? Bij een verschil tussen letters en cijfers hebben wij van de Arabieren overgenomen. Maar wij hadden in het Nederlands om te rekenen, hadden we de 1 en de V en de X en de L en de M, weet je wel, hè? Op oude gebouwen zie je dat nog, hè? Nou, daar kun je niet snel mee onderhandelen op de markt of noem maar op, hè? Dus wij hebben van de Arabieren overgenomen de cijfers. Maar daarmee hebben wij een onderscheid tussen cijfers en letters. Maar in het Hebreeuws zit dat bij elkaar. Dus in de Bijbel zit niet alleen een verteltrand met de letters. Er zit ook een getalsmatige ondertand. Die zijn we ook vaak kwijt. Ik heb een aantal boeken meegenomen. Straks omhoog kun je bekijken. Over hoe je de Bijbel leest vanuit Hebreeuwse opbouw. En er komt iedere keer die getalsmatige ondertoon mee. Om te snappen hoe God zijn woord heeft opgebouwd. Ja. 127 is wat de rabbijnen zeggen. Dat koningin Esther, een van die nazaten, weet u wel, van Sara, werd koningin over 127 gewesten. Mensen, dat was een van de grootste koninkrijken ter wereld. En dat is dus al een belofte die God via Abraham geeft aan Sara, dat nakomelingen zullen koningen worden. Nou, wauw, het hele gewest. Mede en Persie. Maar over de parasha gaat het met name verder over Isaak. En Isaak is opgevoed door Sara. En vlak voordat Sara sterft, moet zij notabene meemaken dat haar zoon geofferd wordt. Hij was ongeveer 33. Hey. Dat de zoon wordt geofferd op Moria wanneer hij 33 is. Waar doet hij dat aan denken? Alleen die eerste zoon van Abraham werd op het cruciale moment net niet. En in plaats daarvan die ram. En als je een ram offert, hoeveel shofars heb je dan? Twee. U weet dat een shofar een zeer indringend geluid heeft. Dat weet je. Dat is om ons op te roepen tot de strijd. De wake-up call. Niet voor niks. Feast of Trumpets. Is dat de shofar, de trompetten nodig zijn om ons wakker te schudden. Maar eigenlijk is de shofar een hemels instrument. Dat God wordt herinnerd dat hij gaat voorzien. Jireh Shalom. Jeruzalem. En onze Heer en Heiland Yeshua zegt daarvan, Johannes 8, Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich daarover verheugd. Alleen die andere zoon van Abraham, Yeshua, moest er wel doorheen. Als u snapt wat ik bedoel. Maar ook wanneer Isaak dit allemaal ondergaat, van dat gaan naar Moria, vrijwillig op dat offer gaan liggen. Mensen, moet je eens nagaan. Als je 33 bent, in de kracht van je leven. Jouw pa is 133. Als Isaak er nou even niet zoveel zin aan had, hè, in zo'n dag. Denk, nou, ik kan me voorstellen, hè, dat je daar nou niet zo'n zin aan hebt. Van, nou, kom, laat ik daar eens. Ten denk je, hey, Abraham. Ja, dag. Maar vrijwillig ging hij dit, hè. Dit heeft ook impact op het leven van Isaac, hoor. Dat hij leeft vanuit de opstanding. Hij kreeg een tweede leven. Steken voor ons, hè. En wij ook door de dood in de doop. Dat we begraven zijn met onze Heer. En dat we opstaan in een nieuw leven. We krijgen van God een tweede kans. Amen of amen. Maar het verhaal gaat verder. We lezen in 1 Koningen 1 over die geschiedenis van Adonia.
die wil zelf al even koning wezen.
Herkent u dat? Maar dit is al een repeterende breuk. Want daarvoor lezen we het verhaal van zijn broer, Absalom. Absalom, mooi nagaan, zijn naam betekent: mijn vader is Shalom. Dus zo'n naam heeft hij. Zijn naam verwijst: mijn vader is vrede. Shalom. Shalom. Ja? Maar wie ben jij? Die Absalom, die gaat met strategie te werk. Die denkt: die pa van mij heeft lang genoeg op plus gezeten, nou wil ik. En die gaat met strategie, met beleid te werk. Mensen in de wereld gaan vaak beter met overleg en met overleg te werk dan wij. Die Absalom gaat 3 jaar lang voor het paleis van koning David zitten. En iedereen die met een rechtszaak tot de koning komt, hij zit voor de deur. Hij zegt: pa van mij is oud, kom maar bij mij. En iedereen denkt: ja, het is wel de oudste zoon van de koning, dus hoogstwaarschijnlijk is hij straks de koning, dus maar waarom niet? En er is al niks veranderd in al die 3000 jaar. Voor de poen is er een hoop te doen. Absalom gaf degene gelijk die het meeste schoof. En na 3 jaar, 3 jaar jongens, moet je even nagaan, 3 jaar hè, met beleid. Na 3 jaar denkt hij: nou, ik heb nou genoeg fanclub die mij steunt. Dus zonder zijn pa in te lichten, gaat hij naar Hebron en laat zich daar tot koning zalven. En het woord was nog niet eens uitgevonden, maar hij leest het koninklijke muildier en huppatee, op weg naar Jeruzalem. No time to waste. Snel als brommer, snel thuis. Ja, herkent u dat? En David verkiest erom om niet met Absalom te gaan vechten. Trouwens, Absalom, jongen, waar ben jij dom bezig? Wil, jij bent een koningszoon in weelde opgegroeid. Je hebt er vast een mooi zwaard en de hele handel erbij, hartstikke mooi. Maar je bent geen strijder. Kijk, David weet wat volharding is. Die heeft de nodige ontbering geleden voordat hij eindelijk keer koning werd. En als David het niet was, de Bijbel zegt, hij had 30 helden. We weten allemaal dat David heeft Goliath een kopje kleiner gehad. He, dat weten we allemaal. Maar wist u dat Goliath 4 broers had? En die zijn door een van die helden van David kopje kleiner gemaakt. Nou, Absalom, ik zou geen ruzie zoeken met die jongens. En er staat ook in de Bijbel dat het een keer in de winter sneeuw was. Nou, dat is al opmerkelijk, dus de Bijbel zegt dat het drukkelijk was. Winter, sneeuw. En in die tijd van David waren er leeuwen in het zuiderland. En een leeuw valt in zo'n grot, vanwege de sneeuw. Dat die, een van die helden laat zich afdalen in die grot, en die buikt die leeuw. Dan denk ik: Absalom, daar zou ik geen ruzie mee zoeken. Ja, dat eventjes om te snappen. Maar goed, David, en dan lezen wij, gaat weg uit de stad van David, de Eer David, u kent het net aan de zuidkant van de Tempelberg, gaat over de Olijfberg, over de Jordaan, naar het Overjordaanse. En wacht af. Vroeg of laat komt het toch tot een confrontatie tussen de mannen van David en Absalom en zijn mannen. En Joab, de legeraanvoerder, die heeft er geen muggen mee. Huppatee, steekt Absalom dood. U weet wel, die man met die haren, en als je haar maar goed zit, nou, zijn haar werd hem noodlottig. U kent dat verhaal. En lees dan met mij mee in 2 Samuel 19, want dat is zo'n profetisch gedeelte. Kijk, wij lezen samen, dus Rut, Richteren, Samuel, Koningen, lezen wij vaak historisch. Hè? Van de was eens een keer in Josia en die is met het volk door de Jordaan gekomen. Nou, mooi voor hem. Maar als je het leest zoals Israël leest, zijn dat de profetische boeken. Wanneer die nieuwe leider Yeshua het volk door de Jordaan in het beloofde land brengt, wauw, u kent de geestelijke diepgang. En Mozes zegt niet voor niks tegen Josia, tot 4 keer toe, wees sterk en depressief, van het leven is een groot als tranendal. Nee, dat zegt hij niet. Wat zegt hij? Wees sterk en moedig, want ik ben God, hè? Met u. En dan lezen we in 2 Samuel 19, vanaf vers 8b. Intussen was Israël gevlucht, ieder naar zijn tent. En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was het tweedracht. Men zei, de koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden, en die heeft ons bevrijd uit de hand van de Filistijnen. En nu is hij gevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. Nu dan, waarom laat u na om de koning terug te halen? Toen stuurde koning David de priester Zadok en Abiathar een bode om te zeggen, spreek tot de oudsten van Juda. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen naar mijn huis? Vers 12, u bent mijn broeders, u bent mijn beenderen en mijn vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen? En dan vers 15, toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen om de koning tegemoet te gaan, om de koning de Jordaan te helpen oversteken. Mensen, waarom is dit zo'n profetisch gedeelte? Gaat er om wie is de koning? En wie wordt uitgenodigd tot Heer? Als heel Israël al David weer welkom heet. De koning komt pas terug wanneer ook zijn eigen stam, zijn eigen volksgenoten, Juda, de Joden, en de inwoners van Jeruzalem hem welkom heten. U kent ongetwijfeld wat Yeshua zei in Matthäus 23. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten dood en stenigt, ik heb u willen vergaderen als een hen, haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Ik zeg u, gij wordt aan uw lot overgelaten, zodat bij God is er altijd een tweede kans. Totdat ook Jeruzalem en de inwoners van Jeruzalem zeggen, Baruch haba b'shem Adonai. En wanneer komt dus die zoon van David, de rechthebbende koning, op de troon van zijn vader David te gaan zitten? wanneer ook Jeruzalem en de Joden zeggen: welkom. En waarom komt nou die David bij Gilgal zijn volk tegemoet? U weet, Gilgal in het Hebreeuws is Golgol, is Golgotha. Waar ontmoet de koning zijn volk? Bij Golgotha. Wauw. Is dat niet een profetisch gedeelte? Maar het gaat verder, want vandaag gaat het over 1 Koningen 1, wanneer Adonia, die broer van Absalom, die heeft de les ook nog niet geleerd. Die denkt ook, nou, ik wil wel koning worden. En laat zich zonder dat ze zijn pa weet, kronen en een groot feest en noem maar op. En dan pas komt, door profetische handeling van Nathan de profeet, komt pas David in actie. David had dan wel tegen Bathsheba gezegd, uw zoon zal koning worden, maar dat was nog niet bij alles en iedereen bekend. Dan pas komt David in actie en open zegt hij, zalf Salomo. Mensen, het gaat allemaal om de vraag, wie is koning? En wie wordt er tot koning gezalfd en wie hebben wij tot koning? Zitten we allemaal zelf nog op de troon? Of dat de tegenstander graag zelfs koning wil worden. Want u weet misschien in de Torah van Yeshua, de bergrijder, dat direct in Matthäus 5 zegt Yeshua, Jeruzalem is de stad van de grote koning. En ook Yeshua ging van de stad Davids naar de Olijfberg en is vanaf de Olijfberg, zeg maar, naar het Overjordaanse gegaan bij God. En hij komt straks vanaf het Overjordaanse als de eerste Hebreeër. U weet wat dat Abraham was, een Hebreeër. Dat betekent hij die van de overkant komt. Straks komt Yeshua van de overkant, van Gods kant. En die komt terug op die Olijfberg. En zijn volk zal hem ontmoeten bij Gilgal. Golgotha, Golgol. Wanneer ook hun hart niet meer, ja, laten we zeggen, dat ze zelf op de troon van hun hart zitten, maar dat ze alleen maar in alle druk van de omstandigheden, en u weet wat de laatste tijd weer gebeurd is, zijn allemaal geboortewegen van de komst van de Messias. Mensen, ik was vorig jaar, dat was het net een maand geleden, met het Loofhuttenfeest op in Jeruzalem. Met 5.500 christenen uit 100 landen waren we daar om samen met Israël het feest te vieren. Geweldig. Vorig jaar, met 70 jaar Israël, kwam de minister van religieuze zaken en die sprak ons toe. En die zei, Israël gaat naar fase 3. Ik denk, amen. Maar help me even, wat is fase 1 en fase 2? Dan weet ik waar je bent. Hij zei, vanaf 1948 heeft Israël het land weer ontwikkeld, van moeras naar vruchtbaar land, naar al die kibbutzen, de moshavs. en heeft de wereld gezegend met zijn vruchten. Al die Minola's en Jaffa's, sinaasappels, noem maar op. De Bijbel zegt, Israël zal de wereld zegenen met vruchten. Hebben ze gedaan. Inmiddels zijn die kibbutz en noem maar op omgeturnd tot fabriekjes voor speelgoed. En natuurlijk langs de kustlijn met al die IT-fabrieken. Mensen, jouw computermuis is made in Israël. USB-stick, made in Israël. De Intel chip in jouw smartphone, made in Israël. Noem maar op. Dus Israël is nu in fase 2 om de wereld te zegenen met informatietechnologie en met medicijnen. Tegen Parkinson, noem alles maar. Oké. Maar dat is niet de uiteindelijke roeping van zijn volk. Als Israël vlak voor het beloofde land nog eenmaal de Torah aangehoord krijgt van Mozes, wij noemen dat de tweede wet, Deuteronomium, het is gewoon een samenvatting, voor de nieuwe generatie. Daar staat, gij zult mij tot het hoofd der volkeren worden. En weet je, fase 3 is nu dat Israël miljarden shekels investeert. Weet je waarin? Zijn die minister van Religieuze Zaken? In Bijbels onderwijs. Zodat Israël zelf weet wat hun roeping is vanuit Gods woord om een leidende rol te spelen voor de volkeren. Wauw. Ik wist niet wat horen. Weet u dat Nederland dat 100 jaar geleden ook deed? 100 jaar geleden hebben overal in Nederland scholen met de Bijbel geopend. Om iedereen van jongs af aan bekend te maken, in ieder geval met de 10 woorden. Nu Nederland niet meer bekend is met de 10 woorden, zien we dat corruptie en stelen en liegen en moorden doodslag hand over hand toeneemt. Daarom vind ik het zo bijzonder dat Israël, die nou terug is in het land, in ongeloof, zegt de Bijbel. Maar zodra ze in het land zijn, zal ik Rijnwater over hen springen. En ze zullen weten wie hun God is. Dat hebben we al geproclameerd, jongens. Erg bijzonder. En die belofte van Abraham, de laatste zin was, zij zullen weten wie hun Heer of hun God is. Ook Rebecca, die lange weg ging, wist op een gegeven moment, dit is haar Heer. En niet van niks, is dat nou Isaac of is dat Isaac in naam van de vader? Mensen, als wij kinderen van God zijn, en dat zijn we door het geloof in Yeshua, dat wij ook beelddragers van God zijn. En ook de Bijbel zegt tegen ons, 1 Petrus 1 vers 9, gij echter zijt een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Mensen, God doet alle feesten, alle hoogtijdagen in het licht. Wil ook dat wij leven in het licht. En dat kan alleen als die blinkende morgenster, die Yeshua, die ook zoon van David is, koning in ons hart wordt. Amen of amen.
Amen.
Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Vader, we hebben zo de inwoning van uw Heilige Geest nodig om te weten waarop het aankomt. Hoe laat het is op uw klok. Heer, dat wij samen met Israël uitzien en proclameren Baruch Abba Hashem Adonai. Heer, dat Israël en vooral Jeruzalem wordt voorbereid op de komst en het welkom heten van de koning der koningen. En tot die tijd zal er strijd zijn, vooral ook over de Tempelberg. die gekocht is door koning David. Heer, dat de tegenstander wil zich zetten. Doen alsof hij een God is en doen alsof hij een Heer is en koning spelen. Vader, net zoals Absalom en Adonia, Heer, zo zijn er zoveel die jouw bezit van ons willen maken, van onze gedachten. En Vader, willen bidden dat u onze gedachten reinigt. Dat we door uw geest in de waarheid staan en de waarheid zal ons vrijmaken. Zodat wij in alle vrijheid koning Yeshua welkom heten om op de troon van ons hart te zitten. En dat hij ook straks werkelijk fysiek koning wordt in Jeruzalem. En dan zal de vrede zijn op de ganse aarde. En tot die tijd bidden we de stad van de grote koning uw shalom toe. Heren, ook deze gemeente is verbonden. En doordat we alle zegening via uw volk ontvangen hebben. Uw woord, uw zoon en uw geest. Heren, we zien uit nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Dat u maar één ding kunt doen. Rein water over hen springen. En dat ze ja, de rode loper uitleggen voor koning Yeshua Messias. Vader, wat een geweldige dag kan dat zijn. Heren, dat wij mogen meewerken in uw plan erin. Zegent u ook deze gemeente om tot een licht in deze regio te zijn. De mensen ja, bij het woord en onder het woord te brengen. Want uw woord maakt het waarlijk vrij. Glorie voor u, Heer. Amen. Amen.